Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus. De 12e zondagafdeling, de 31e vraag en het antwoord. Zondag 12, vraag en antwoord 31. Daar vraagt de onderwijzer: waarom is hij Christus, dat is gezalfde, genaamd? En hij antwoordt daarop: omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die onze verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussen beide treedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover. We hadden hierboven geschreven: vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. En overdachte van ambtsdrager tot ambteloze tot ambtsdrager. Vrede week hebben wij een ogenblik stilgestaan bij zijn profetisch ambt. Hoe hij ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk heeft geopenbaard. En die grote profeet gaat alle andere profeten verre te boven. Want hij is het die door zijn geest ten slotte zondaren leert en onderwijst in de weg welke zij gaan zullen. Die ook iets leert kennen van die enige troost in leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Zo meer dan 100 jaar geleden, hier in Hilversum was dat ook, dat zou zo rond 1858, 1860 geweest zijn. Toen stond hier de oude gunning. De hele oude gunning dan. Want er zijn er heel wat. En die kwam bij een arm huisje waar een weversjongen op sterven lag onder hevige pijnen aan de cholera. En toen hij op zijn manier een onderzoek instelde naar het rechte geloof, of dat die jongen wel het rechte geloof had en of dat zijn zondekennis wel diep genoeg was, terwijl die jongen al lag te worstelen met de dood. Toen zegt die dominee: mijn hele geloof is dat God goed is. Zo goed, zo goed, zo goed, er is geen eind aan. En toen blies hij de adem uit. Kijk, dat is Gods profetische dienst, Christus dienst, om zondaren te onderwijzen. In nood en in dood, als alles instort om ons heen. Toen ik dat onlangs las, dan denk je: hé, dat zijn nou zulke oude dingen, en dat de Heer het toch ook toen, ja, altijd door eigenlijk, bezig is geweest om zondaren te trekken tot zijn wonderbaar licht. En voor de dominee was het een lering om alle fruien die wij zo erbij hebben, dat we zelfs in doodsnood nog niet laten kunnen, om bij die medemens die in die nood verkeert, om en dan nog eens even, maar wel gelukzalig die dan sterven mag, in het geloof van de goedheid Gods in Christus Jezus geopenbaard en in alle pijn en smart zich daarop mag verlaten, die zal ook niet beschaamd uitkomen. Maar de Heidelberger gaat verder met zijn hoge priesterlijk ambt ons voor te houden en tot onze enige hoge priester. Enige. Ja, dat moet er hier wel speciaal bij, tot onze enige hoge priester. Hier moet het niet zijn onze grote hoge priester of hoogste hoge priester, maar onze enige hoge priester. Want de Heer heeft zijn profetendienst in het Oude Testament geopenbaard bij profeten. Maar ik zou haast zeggen, de priesterdienst was eerder een tegenstelling met die ware priester die eenmaal komen zou. Dat tekent ons zo duidelijk ook de Hebreeënbrief, dat die hoge priester die door de mensen of door God gesteld was bij de mensen, dat deze hoge priester eigenlijk in feite helemaal niets kon. Zijn aanwezigheid was eigenlijk meer een prediking van de diepe armoe en van de diepe verlorenheid en een zucht om die ware hoge priester die werkelijk met de offeranden van zichzelf één offerande in eeuwigheid zou volmaken die geheiligd was. Zo was het eigenlijk meer dan dat je nou zo'n gelijkenis ziet tussen de ware enige hoge priester en de hoge priester van het Oude Testament. Want de hoge priester van het Oude Testament was zelf zondaar. En waar hij mee omging was bevlekt. En het bloed wat hij sprengde was het bloed van een dier. En de handelingen die hij verrichtte waren de handelingen door een zondig mensenkind bedreven. Ja, en daarom is het zo speciaal dat hier staat tot onze enige hoge priester. Ik bedoel, Caiaphas en Aaron, die komen wat dat betreft niet in aanmerking. Wat dat betreft niet. Niemand komt in aanmerking eigenlijk. In dat opzicht. Want alle hoge priester moest jaarlijks ingaan om voor zichzelf te offeren. Om eerst zijn eigen zonde bij God bekend te maken en daarover bloed te sprengen. Maar er was nooit een priester die nu eens een keer aan het einde van het werk kwam. En aan het einde van de handelingen. Het bleef altijd maar doorgaan. Zo was er daarom ook een vermoeien, de cirkelgang in die oud-testamentische priesterdienst. Want de hoge priester ging ook nog een keer sterven en er kwam er weer een ander en dat herhaalde zich altijd maar door. Dus eigenlijk zou je zeggen, de plaats van de hoge priester moet je omschrijven als een zucht. Als een zucht naar de priester die eenmaal van Gods wegen komen zal. Daarom staat het tot onze enige hoge priester. Hij is de allerhoogste priester, de enige. Dat te bedenken, ook in de praktijk van het leven, en daar iets van te mogen beoefenen, is alleszins noodzakelijk in het heidense leven van een mens. Want het zit ons zo vreselijk als het ware in het lichaam en in het hart en in het bloed. Dat wij ergens op welke wijze dan ook toch nog een soort offerande zullen brengen. En we zeggen offerande der dankzegging of der dankbaarheid. Maar of we het altijd zo bedoelen, geloof ik niet. Er is allicht iets in, ook als een mens in tegenheden verkeert, hè, dan is die zo gevoelig om het te zien als een soort aflossing van schuld. Aflossing van schuld. He, want net alsof hij op die manier toch ook iets boet van wat hij misdreven heeft. En dat zit er zo sterk bij de mensen in, aan alle kanten. Ook het toevlucht nemen tot mensen. Tot mensen. Om van hen enig heil te verwachten. Dat kom je zo tegen. Dat het zo uitkomt. Dat je zegt, waar verwacht je nou meer heil van? Van die man, of van die vrouw, of van wat dan ook? Of verwacht je nou het heil des Heeren? Ja, weet je waarom dat alleen maar Gods werk is? Dat is niet zo aantrekkelijk voor de mensen. Wij willen op welke wijze dan ook altijd er toch iets bij doen. En een enige hoge priester. Nou, we willen ook graag nog een Aaron en een Caiaphas en nog veel meer hebben. Maar een enige hoge priester, buiten wie alle wegvallen en verzinken, buiten welke ook totaal geen offer gevonden wordt. Ja, dat is de troostrijke, maar ook tegelijkertijd alles afsnijdende dienst van het heilige evangelie aan zondaren verricht. Er is één enige hoge priester naar de ordening van Melchizedek, door God de Heere zelf daar gesteld en gegeven, en van de Vader tot dat hoge ambt gezalfd. Deze hoge priester is het die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. Wat leert de profetische bediening van Christus deze waarheid? Dat hij met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. Wat bedoelt hier de Heidelberger eigenlijk? Offerande, offeren wil eigenlijk zeggen iets aanbieden, iets omhoog heffen tot God. En in Bijbelse zin zou je ook mogen zeggen, het is een geheel ten dienste zijn van, geheel beschikbaar tot en geheel verteerd worden in. Offer. Dan wordt er hier gesproken van de enige offerande zijns lichaams, maar dat moet u niet zo uitleggen alsof dat offer zijn heerlijkheid en zijn waarde heeft vanwege vlees en bloed. En dat de Heere gekruisigd is zonder meer, dat lichaam gehangen heeft aan het hout en dat hij geslagen is op en in zijn lichaam, dat telt voorzeker mee. Maar hier duidt het toch aan de persoon van de middelaar. Die in de gestaltenis God zijnde geen roofkracht heeft goden gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aannemende. Het gaat over zijn persoon. De enige offerande zijns lichaams. Dat verstaat u toch wel? Want als het alleen om dat lichaam, dat vlees en bloed heeft gehangen, aan het hout en pijn gehaald heeft, ja, dan zou met eerbied gesproken ook die oud-testamentische offeranden ons hebben kunnen verlossen. Daar zou je met recht kunnen zeggen, als er maar bloed vloeit. Als er maar wat geofferd wordt. Nee, maar er staat hier, met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. Dan wil dat zeggen met het enige offer van zichzelf. Van Jezus. Zijn ziel is daarvan niet af te scheiden. Het is het totaal van zijn mensheid. Dat heeft en is geofferd. Ja, dat is wonderbaar, dat hij gezalfd is van de Vader en verordineerd om dat te zijn, om hoge priester te zijn. In hem vallen alle elementen van het offer samen. Hij is priester, hij brengt zichzelf aan. Hij is ook het altaar, namelijk zijn goddelijke natuur, waarop de offerande verteerd wordt en gedragen wordt om de straf te kunnen doordragen. Zulk een hoge priester is hij. Ja, dan is hij ook de enige die in de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. We hebben in het verleden gehoord hoe onze priesterdienst een karikatuur geworden is. Een onzinnigheid, een dwaasheid. Wat heeft hij nu gedaan? Wat meldt het heilige evangelie ons daaromtrent van? Hij is gekomen en toen hij geboren werd, ja voor zijn geboorte, toen lag daar al in de verordinering tot het hoge priesterlijke ambt. Toen was hij al bezig met zijn leven te verzoenen. Want de offerande Christi wil niet al, en zijn priesterdienst wil niet alleen zeggen zijn sterven op Golgotha, maar wil zeggen hoe hij iedere seconde, iedere polsslag als hoge priester verzoend heeft. Niet alleen in de afbraak van het leven, maar ook in de opbouw van het leven. Bij priester moet u dus niet alleen denken aan zijn lijdelijke gehoorzaamheid, hoe hij de straf gedragen heeft die ons tevreden aanbrengt, maar het is zijn priesterlijk werk. Als hij verzoenend in deze wereld komt. En dan begint hij krachtens zijn priesterdienst van offeren en bidden, bedekken. Begint hij reeds door zijn reine ontvangenis en geboorte. Begint hij in orde te maken waar David van moet zeggen, ziet, ik ben in zonde ontvangen en in ongerechtigheid ben ik voortgebracht. Dat begint hij daar goed te maken als hij door het geloof, Maria geloof, ontvangen wordt het woord Gods in haar ziel. En de Heilige Geest over haar komt, dan begint onmiddellijk van de eerste aanvang van het leven begint ook het waarachtige leven in Maria's schoot. Opdat hij zo zelfs de verborgen misdracht zou kunnen heiligen en tot zich nemen in heerlijkheid. Die het kwaad niet aanschouwd hebben dat onder de zon geschiet. Ja, zo volmaakt is zijn priesterkleed ook daarin uitgestrekt. En draagt hij zijn kinderen in het hart dat hij zegt: O God, ik kom om uw wil te doen, van het begin tot het einde. Zo is hij geboren. Zo is hij voortgekomen. En aan moeders borsten vertrouwde ik op u, zegt hij. En mijn moeder wierp mij reeds op u in barens, maar de gans onbevreesd. Ik mocht nauwelijks het licht aanschouwen of gij zijt o God van mijn vertrouwen. Mijn hoop geweest, mijn verwachting, mijn grond. Kijk, dat is verkondiging van het ambt van Christus, van de totale van zijn offeranden. Want het staat in teken van de offeranden. Ook al lijkt dit voor ons nog niet te maken te hebben met lijden, maar dan roept het woord ons toe aan, merk deze, daar hij rijk was, is hij arm geworden, opdat hij door zijn armoede ons zou rijk maken. Kun je nou ook begrijpen waar de Heere nou de zonde vergeeft? Dat de Heere ook alles vergeeft? Van je aanvang af, van de ontvangenis, tot aan de laatste levensadem die je geeft in sterven. Alles. Hij heeft een geheel leven goed gemaakt voor Gods aangezicht. Daarom is het dat de zondaar zo van harte leert onderschrijven: onze enige hoge priester met de enige offeranden. En dat is niet zo klein hoor. Als we daar iets van in ons leven hebben mogen verstaan, dan kun je niet leven bij allerlei termen. Ik heb vaak verbaasd gestaan en bedroefd geweest als je zag hoe ook in het godsdienstige leven mensen zonder enige schroom, zelfs van hun kleinste kinderen, die amper kruipen konden en stierven, of in een slootje verdronk achter het huis. Hoe dat ze deden, alsof het de gewoonste zaak was, een brandhout voor de hel. Dat je zegt, wat is dat toch ontzettend. Dan vraag je niet alleen af of er enige ontdekking is, maar is er nou enige ontdekking aangaande deze allerliefste, de zaligmaker, die schuldloos en nochtans als de grootste schuldige geoordeeld, maar schuldloos op de aarde gekomen is, die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Ja, ik ben misschien wat dat betreft net andersom. Ik geloof bij voorbaat, als dat gebeurt, dat ze thuis zouden zijn. Ja. En dan zou iedereen zeggen: ja, man, maar de vlees kan vlees niet missen, dat is vreselijk. Dan zou ik zeggen: laat het maar zo. Want ik heb hoop op dat allerliefste kind, dat toen reeds priester was, om ondeugende kinderen te bedekken met zijn gerechtigheid, zijn kleed. Om van die heilige zalfolie te laten druipen tot in de zoom zijner klederen, opdat het kleinste kind van die druppen zou opvangen en bedekt worden onder zijn mantel. Want we zijn meer te groot dan te klein om door zijn kleed bedekt te worden. We weten het meer te goed dan dat we leren bekennen hoe is de naam en hoe is de naam zijn zoon, zo hij het weet. Want ik ben onvernuftiger dan iemand. O, ik geloof zeker, ik weet het, dat overal waar het woord zijn kracht gaat doen in de harten en die ambtelijke dienst van Christus verheerlijkt wordt aan zondaren, daar gaat iets open van het grote heilgeheim der verlossing. Misschien algemene verzoening. Dat is gans bijzondere verzoening. Ja. Want als er een klein kind van je sterft, dat is niet voor niets. Dat is niet voor niets. Ik wil zeggen, dat gebeurt in de wereld ook. Dat is wel waar. Maar u leeft onder Gods woord. U beleidt zijn naam, dat hij is Christus. U beleidt dat hij een eeuwig verbond der genade geopenbaard heeft. Dat is geen kleinigheid. Dat kun je allemaal niet vereenzelvigen en zeggen, ja, dat gebeurt overal. Van ons verdrinken zijn, worden ze doodgereden in de wereld. En dat is een groot verschil. Dat onze enige hogepriester met de enige offerander zijn lichaam, dat is begonnen bij de grond af aan, is hij begonnen op te bouwen. In zichzelf, die welbehaaglijke priester, die onze naaktheid bedekt en de schuld verzoent. Daarom denk ik, een Engels, heb ik zelfs een Engelsman gelezen, die geloofde dat er meer kinderen dan volwassenen in de hemel zijn. Want die nam het ook letterlijk, der zulk is het koninkrijk der hemelen. Nou, gaat dat, lijkt me een beetje te ver om op uitlegkundige gronden dat vast te stellen. Maar de gedachte van de man is toch wel te begrijpen. Want hij wist dat deze hoge priesterlijke mantel een menigte van kinderen bedekt. Een grote schare. Het is ontzettend verdrietig. Het is een grote smart als mensen die de Heere vrezen ook van hun kind of soms kinderen beroofd worden. Dat is een grote smart. Maar wat staat er ook tegenover als de Heere de priesterlijke dienst van Christus ontsluit, dan weet ik zeker, en dan mag iedereen zeggen, je moet er maar eens in staan, dat weet ik, ik zou het ook niet kunnen. Daarom zeg ik erbij, als die geest zijn priesterlijke dienst ontsluit, dat als je je kleinste kind weg zou moeten dragen, met het oog op zijn priesterdienst, dat je zou zeggen, kind, wat ben je gelukkig. De Heer heeft je van veel kwaad gevrijwaard. De priester heeft je bedekt met zijn gerechtigheid. Kijk, ik zeg deze dingen, u denkt misschien heeft dat nu allemaal verband. Ja, juist omdat uit de priesterlijke bediening van de Heer Jezus vloeit nu juist die alles vernietigende, maar ook die verruimende gedachte des harten. aan zijn goede tierenheden. Juist uit die trieste dienst. Mensen die geen kennis hebben aan de Heer Jezus Christus door het geloof, dat kun je altijd merken. In de prediking en in het gesprek kun je altijd merken. Het is zuiver, ik noem het wel eens gewoon een dwangneurose waar men in zit. De prediking beklemt en benapt. En leidt tot zulk een onderzoek van, ja, daar ben ik ook niet helemaal vrij van. Ja, dat heb ik ook wel eens. Ja, dat moet ik toch trachten en ik moet dit toch zo. Maar de prediking en de verkondiging van deze hoge priester, die verbreekt en versmelt de harten. En die hoopt. Want uit deze hoge priesterlijke bediening vloeit nu ook de liefde. Dat is het gescheurde hart van de middelaar. Daar vloeit nou liefde uit. In het hart van zondaren. Eeuwige liefde. Die ze niet kunnen omschrijven. Maar dat is, dan worden de harden, die worden mild gemaakt. Ik mag het misschien wel eens illustreren. Mijn grootvader had een kind, dat was 6 jaar, toen het stierf. En het was een kind, nou, gewoon een kind, die wel eens blij was als hij thuis kwam, wel eens een keertje thuis gekomen tegen zijn moeder. Zijn moeder zou een schaapje gaan verloren, vrij verkocht door Jezus bloed. Maar het was voor een gewoon kind. En het kind stierf. En zijn eigen vader, die geloofde niet, of die geloofde dat het kind voor eeuwig verloren zou gaan. Er was geen praten aan. Hij wilde er ook niets van horen. En toen het kind zondags heel op een uiterste was, toen ging hij gewoon naar de kerk. En hij preekte gewoon. En toen de ouderling na afloop van de dienst zei, dominee, ik geloof dat uw kind boven is. Ik weet niet wat ze gezongen hadden, maar iets uit Psalm 116. Hij zei, ik heb gevoeld. Maar niks van hem. Dat is wat. En weet je wat nog erger was? Of erger, wat ook zo erg was, hij wou zijn eigen kind, een kind van 6 jaar, niet begraven. Maar zijn oude vader, die heeft het kind begraven, die zei tegen hem, Daan, dat kind is thuis, dat is boven. Jij met je eigen gedachten, je moest je eigen schamen. En je hebt dat kind begraven. En het is, ik weet niet hoe lang, zo doorgegaan. En toen op een keer, toen hij weer langs het kerkhof reed, toen overviel hem een verschrikkelijke weedom dat kind rampzalig was. Toen vond hij het zo erg. Toen pas greep hem de ernst aan wat dat inhoudt voor eeuwig verloren te zijn. En onmiddellijk kreeg hij de vraag van de Heere in zijn hart. Hoe dat hij daaraan kwam. Waarom hij dat dacht. En werd hij overgebracht in een gemeenschap met dat kind. Voor het aangezicht des Heeren. In blijdschap en verwondering. En toen hij tegen zijn oude vader, ja, zegt hij, dat wist ik al lang, uit de Marovraat. Hij was een beetje boos. Maar het was toch ook een les voor de man, voel je. Een les. Priesterdienst. Wij denken wel eens dat we iets van de hoge priester weten. En dat kan best waar wezen. Maar het hart van de hoge priester is onpeilbaar diep. Onpeilbaar groot. dat is onbeschrijfelijk. Kijk, ik zeg u dat, omdat apostel zegt, wij zijn niet nauw in onze ingelanden, maar gij. Want het evangelie, dat is een gans troostrijke leer, maar dan voor zondaren, voor ellendigen, die afgemaand worden van alle gronden buiten zichzelf en gericht worden op enige fundament der zaligheid. En dat is ook tegelijkertijd de ernstige vermaning, ook daarin, van die enige offerande van Christus, want daarbuiten is geen slachtoffer over voor de zonde. Daarom is de verachting van Gods woord en de sacramenten zo erg. Daarom is het zo erg als de kinderen niet meer willen luisteren en hun eigen weg gaan. Daarom. Niet omdat mijn eer geschaad zou worden, of omdat mijn kaartenhuis van godsdienst en van netheid en fatsoen in elkaar wordt. Dat is niet zo erg. De meesten vinden het daarom erg, als er één of twee of meer bij zijn. En de meeste klagen steen en been, is toch verschrikkelijk, je schaam je eigen geloof voor dit en voor dat. Vooral als de mensen dan nog heel, nou ja, heel degelijk zijn, dan ligt dat heel zwaar. Maar weinig wordt er verstaan, iets van het smartelijke, van de verachting van het onbestraffelijke en onbevlekte lam, de verachting van het evangelie, van Gods genade alleen. Dat is erg. Dat is erg. Want jongens, denk nou eens aan, die met de enige offeranden zijn, lichaams, die zo zich ter beschikking stelde, als kind van 12 jaren, was hij bezig in de dingen zijns vaders. En nu was zijn ouders in alles gehoorzaam. We weten er weinig van de jeugd van de Heer Jezus, maar toch precies genoeg, want dat is het opschrift, wist. Hij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders. Zo heeft hij onder zijn mantel bedekt zijn eigen moeder en zijn pleegvader. En zijn broers en zus, zijn broers en zusters, die hebben hem wel geplaagd. Want zijn broeders geloofden niet in hem, maar ze wisten niet dat er toch een plek in zijn hart was, ook voor hem. Want later zijn nog van zijn broeders gehoorzaam geworden. In het geloof. Als je dat dan eens indenkt. Als je dan zo'n heel mensleven, laten we nou eens nemen tot aan het einde. Hè? En dat we 33 jaar zouden worden. De Heer Jezus 33 jaar geworden. Maar in die 33 jaar heeft hij in een eeuwigheid voldaan. Maar goed. Dan wij 33 jaar, je gaat er zo door. Stel voor, je hebt verkering gekregen. Of je hebt school gegaan, je bent van school gekomen, je bent gaan werken. Je hebt verkering gekregen, je bent getrouwd. En al die dingen meer misschien. Maar aan alles was doortrokken van Adam. Hoe gezegend ook, maar van je kleinste kindertijd af, kun je toch wel zeggen, het is zonde. Want in alles komt het openbaar dat hij een zondaar is. En het goede wat hij mag ontvangen, dat heeft hij niet aan zijn eigen, maar aan de Heere te danken. Dat heeft de Heere hem gegeven. Dat is alleen Gods grote genade. Want als het aan ons zou liggen, dan zouden we elkaar om een kleinigheidje doodslaan. En als je dat nu eens bedenkt, geliefde, dat nou die dierbare borg van dag tot dag, van seconde tot seconde, van iedere hartslag tot volgende hartslag, dat hij nou in alles een kleed geweven heeft, een priesterlijk kleed, om die volkomen mens Gods die zijn deeltenis vertoont, om die in zichzelf te openbaren. Wat is het dan groot? Wat komt dan ook daaruit alleen de verkondiging uit die enige offeranden, dat er bij Christus vergeving van alle ongerechtigheid is. En dat zijn naam alom den volken verkondigd wordt, want nu bestaat er niets meer dat niet verzoend zou kunnen zijn. Eén zonde, de zonde tegen de Heilige Geest. Maar daar is ook eerst verlichting geweest. Dat laten we nu rusten. Maar afgezien daarvan, zo gekronkeld en ineengestrengeld leven. Ja, dan denk ik aan onze oude leraar, die, waar ik jarenlang heb, die wel eens zei, en als ten slotte, zegt hij, je knieën stijf geworden zouden zijn van de zonde, dan nog, God is genade. Dat is wat. Dat kan alleen maar met het oog op de priester. De priester. Die daar nou volkomen zichzelf alles heeft weggecijferd en ondergeschikt gemaakt aan de wil des Vaders in alle opzichten. En toen het eind. Nou, van de mensen zijn er al niet veel die een waardevol sterfbed hebben. Het is meestal nogal een beklemmende zaak. Een sterfbed. Maar goed, als je nog op een bed mag liggen, eigenlijk, en je wordt nog je lippen een beetje nat gemaakt, en er is nog een spuitje en een pilletje, en noem maar op. Dat is dan nog weer een verschil met mensen die zomaar op straat ergens liggen te sterven. Maar goed, er is weinig waardevols in op de keper beschouwd. Want tenslotte krijgen we het allemaal wel benauwd. En de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Ik bedoel maar, er zit geen verdienstelijkheid in. Niets. Je hoeft niet te denken van, nou heb ik een zekere aflossing gepleegd aan de Heere, want wat heb ik geleden. Nee. Integendeel, als onze boze aard de overhand krijgt, dan zijn we nog boos ook. En brommen we nog tot op ons sterfbed toe. Kijk, we zijn niet zonder zonde. Ook dan niet. Nou, moet je kijken, met de enige offerande, met dat priesterwerk, daar treedt de priester naderbij. Zijn voorbereiding is een geesteling. Een geesteling. Is een hevige, ontstellende doodsbenauwdheid in de hof van Gethsemane. Nee, een dodelijke droefenis. En voor de rest wordt hij geslagen en bespuwd en bespot. De priester draagt zichzelf voor. Zijt gij de Christus? Ik bezweer het u, zegt Caiaphas. Ja, hij heeft het gezegd. Toen scheurde hij zijn kleed. En het priesterschap van Aaron werd tot in eeuwigheid verscheurd. Opdat één hoge priester zou blijven. Christus, het is nut dat één mens sterven. Opdat het ganse volk niet verloren gaat. Met recht gesproken. Hier is die mens. Die ene mens. Ontzettend. En zo gaat het maar door. De offerand. De priester. De offerand van zichzelf. Want de Vader heeft het geweten en gewild en besloten. Zo zal het gaan. Want achter alles is toch des Vaders oordeel, ook in het ondergaan van de straf. nu daar hangt hij ten slotte aan het vervloekte hal des kruises. Dat is zijn sterfbed. Ja, hij hangt er niet waardig zoals wij waardig willen sterven. Wij willen met een ontroerd gezicht, weet je wel, zonder al te veel je eigen te laten kennen, doet de mens zijn best om een waardig sterfbed te hebben. Dat gebeurt ook nog wel eens. Dokter, wilt u me helpen een beetje? Dat ik om een waardig sterfbed, als het tenslotte dwars door je bed heen ligt, dat is toch ook geen gezicht. In die zin bedoel ik niet dat Jezus een waardige sterfplaats en een waardig sterven onderging. Want ik ben ervan overtuigd dat zijn gelaat de tekenen van de smart geopenbaard heeft. En dat het bloedig zweet hem uitgedrukt is en uitgegezeld wat hem over het gezicht gelopen is. Ik geloof dat hij intens in zijn lichaam en ziel juist die dood heeft geproefd. Echt geproefd. En als wij nu iets wrangs proeven, iets bitters, dan vertrek je gezicht in natuurlijke. Maar zo is hij vertrokken vanwege alle jammer die over hem kwam. Want hij is niet alleen priester in het verwerven van de mens Gods in gehoorzaamheid om een kleed te weven voor ongehoor. Maar hij is ook de priester die tenslotte in vlammen zichzelf verteert, een offer dat gans verteerd wordt. Op het altaar ligt hij van zijn goddelijke natuur. En daarin schreeuwt hij al zijn droefenis, al zijn jammer, al zijn eenzaamheid uit voor God. En nochtans blijft hij priester. Vader, vergeef het hem. Ze weten niet wat zij doen. Nochtans denkt hij aan zijn moeder en aan de moordenaar die ook gehangen is om eigen schuld aan het hout. Zie je, met offerande zijns lichaams, er staat hij met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. Zie je, zo heeft God in Christus zulk een daadzaak gedaan, dat er een volkomen verlossing is. En een rotsteen wiens werk volkomen is, van het begin tot het einde, allesomvattend. Het hoeft niet meer op u aan te komen en op mij, dat kan niet meer. Daar zijn we weg. Maar het is op hem aangekomen, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Waar zou je een andere zekerheid kunnen vinden dan in hem? Wij hebben zulke eigenaardige bevatting over de zekerheid, dan zeggen we hier. Maar de zekerheid ligt in de eeuwige woorden Gods alleen. Daar alleen kan het geloof in rust en anders nergens in. De zekerheid is alleen de waarachtige offerande van Christus. Maar het kruis geschiet, dat is de zekerheid van het allerheiligst geloof. Niet van mij, van het allerheiligst geloof. Wat zondaren mogen beoefenen uit genade. Hoe krijgen we toch in onze gedachten? Zeggen mensen, ja, maar ik moet dit en ik moet dat. Hij moet niets. Hij moet helemaal niets. Er is maar één moeten dat hij rampzalig zal worden. In de eeuwige verlorenheid. Dat is het enige moeten. En voor de rest is er geen moeten bij. Helemaal niet. Gaat het dan buiten de mens om? Nee, het gaat dwars door een mens heen. Dat gaat dwars door een mens heen. Want daar zijn we nou zo vijandig tegen gesteld. Tegen deze waarheid. Daar komt alles tegen in het geweer. Kerken zijn er al soms aan gespeend die er totaal niets meer van weten willen of horen. Van deze waarheid. Maar dat is erg. En er is ook zo'n hoop onkunde bij mij en bij ons. Maar Heere, leer u het ons, zou u wel mogen vragen. Leer u het ons toch hoe het nou eigenlijk is. Want we beleiden het wel, de zaligheid en de reinigmaking onze zielen buiten onszelf in Christus Jezus zoeken, ja. Maar er moet ook alles van ons eraan, hoor. Dan moet je al je valse geld inwisselen. En zeggen, Heere, nee, nou gaat men een licht op. O, het is maar als een openbaring. Dit is het. Is uw getuigenis dat eeuwig zeker. Het is het werk en de persoon van uw geliefde zoon. Hij. Nou, dat kan je wel eens van pas komen als de Heer je er een blik op geeft. Dat je tegenover de naspraak van velen mag zeggen als het hebben. En weet je het nou zeker dat je zegt, nou mijn zekerheid is in hem. En is je hoop wel gegrond? Mijn hoop is in hem. Ja, maar de mens zal toch, de mens die zal niets. Uit genade zijt gij zalig worden, dat niet uit u. Door het geloof, het is Gods gaaf. Niks, geen compliment. Ja, want het is een hele hoge priester of een halve hoge priester. Als het een halve hoge priester is, dan kun je net zo goed voor Aaron en Caiaphas kiezen. Maar als hij de volkomen hoge priester is, dan zal hij het ook zijn ook. Dan zal er ook nog totaal nog niets van ons bij kunnen en bij hoeven ook. Dan zal die alles bedenken. Alles zal hij zijn. Nou, zou je dan een andere weg weten om zalig te worden buiten deze priesterdienst? Zou je dan een andere naam kennen? Een geschiktere weg. Want al is het dat wij in ons boosaardig bestaan ons daartegen verzetten. Ge zult het me toch moeten toestemmen dat het onderzijds een zeer voordelige gang is. Dat zult u toch moeten toestemmen. Zonder prijs. Wijn en melk. Zonder prijs. Want ons lijden, alles wat we nabij kunnen brengen, dat is geen prijs. Hij kan de prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Afgelopen. Er kan het ook nooit meer ook, nog niet zo'n stukje van het rantsoen. Dus daarom zei ik, het heeft hem alles gekost. Hem, niet mij, hem heeft het alles gekost. Om het kosteloos aan zondaren voor te houden en te zeggen, oh, zonder prijs en zonder wijn, zonder geld, wijn en melk, waarom arbeid je voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goed en laat uw zielen zich in vettigheid verlustigen. Dat is de groot geheim het evangelie. Als ze soms denken, ja, nou gaat mijn licht op, dan gaat een week daarna of een jaar daarna soms nog een licht op. En nog eens een keer, en nog eens. En dan gaat zomaar door dat aan je dood toe, telkens gaat het licht maar weer op wat nou eigenlijk het heilige evangelie inhoudt. Dat het zo'n geheim is. Nou ja, ik zei voordelig, maar dan op die wijze, de Heer die wil wel, en dat doet de Heer ook, dat de Heer wil alles oprollen, wat van ons is. Kijk, en daar raak je nou eigenlijk het punt waar een godsdienstig mens, waar die nou niet aan wil. Hij wil, alles wil hij wel, maar met behoud van zijn leven, met behoud van alles, dan wil hij wel. Maar om nu dat te verliezen, om nou op alles, elke keer weer, de Heere zet er zo'n stempeltje op, zoals ze op de fabriek wel eens doen, als het afgekeurd is, de Heere overal op het afgekeurd, afgekeurd, afgekeurd. Op alles. En dat er maar één goedgekeurde overblijft. En dat is deze hoge priester, die zichzelf geofferd heeft en in één offerand in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Daarom staat er ook die ons met de enige offerande zijn lichaams verlost heeft. Het is ook waar dat hij doorgaat met verlossen. We zijn op weg. Maar hier gaat het over de goddelijke daadzaken in Christus Jezus. Dan heeft hij in eeuwigheid verlost. Want is Christus verlost, heeft hij betaald. Staat hij als die grote zegenende hoge priester op over het stof en uit het stof. Dan is er ook een volkomen verzoening aangebracht. Dan is er geen vlek en geen rimpel meer in zijn Jacob. Ik zie geen zonden in mijn Jacob en geen overtreding in mijn Israël. Dat is groot. En zeg je, ja, mijn man, ben je niet bang dat de mensen er misbruik van maken? Daar ben ik niet alleen bang voor, dat weet ik wel zeker. Dat Adam overal misbruik van maakt. En altijd zijn eigen verderf zoekt. Maar dat hou je niet tegen door genade en werken door elkaar te vermengen. Daar hou je het niet door tegen. Als we dat maar bedenken. Dan kun je hoogstens nog wat fariseërs kweken. Misbruik van maken. We zijn grote misbruikers. Gebruik alles. We zitten altijd ons eigen te pleisteren. Dat we het net nog redden kunnen. Maar kijk eens. Dat is het nou juist. Hè? Geloof je nou dat je met zo'n hoge priester te doen hebt. Die zegt, kinderen. Je kan hoog of laag springen. Maar je zult mijn naam beleiden. Mijn eeuwige offerande erkennen. In mij alleen rusten. Want zo is hij, die hoge priester. Die hoge priester, die is niet zo machteloos als de Aaron. Die zag zijn eigen jongens door het vuur verteren. Maar deze hoge priester heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Gezalfd is hij. Om met de enige offerande zijn lichaam zijn volkomen verlossing aan en toe te brengen. Nu al, wel aan voelgen dan. Als het licht een weinig mag opgaan, dan worden zulke troosteloze zondaren, niets hebbende en nogthans alles bezittende, die worden zo verblijd dat ze stilletjes zeggen vriendelijk bedankt, lieve heren, dat er niks meer te doen is. Want ik wil altijd alles nog wel aangrijpen en alles nog wel doen. Maar er is niets meer, want u hebt alles gedaan. Houd u alstublieft mijn handen met kracht omvat. Houd me vast, Heer. En leid me toch door uw raad. Want ik ben een misbruiker van genade, van alles. Van goede werken, van alles ben ik een misbruiker. Maar u hebt alle macht. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Dat heb ik vaak overdag deze zin sneden. Dat ik denk, hoe is dat toch? Van een priesters werk is offeren en bidden. Dan leren de catechisanten. Maar als de Vader nou in de offeranden van Christus genoegdoening heeft gevonden, hoe kan er dan nog sprake zijn van een voortdurend tussentreden bij de Vader? Steeds tussentreden met zijn voorbidding. Vroeger dacht ik altijd, zou dat dan betekenen een menselijke uitdrukking? Want de Heer Jezus zei tegen de discipelen, ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief. De Vader heeft u lief. En toch is het Bijbels. Indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. Dus het is ook wel Bijbels. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Kijk, dan moet je eens goed opletten. Ik hoop dat ik u de zin en mening mag verkondigen. Maar zo ligt het voor mij persoonlijk. Kijk, de zondaar die gelooft, waarachtig gelooft, en dat geloof mag beoefenen, die heeft genoeg aan de Heer Jezus Christus in leven en in sterven. Dat bent u met me eens. Dan zult u het ook met me eens zijn dat een levend geloof betekent een ingeënt zijn in die ware wijnstok. En de Vader is verheerlijk, wordt verheerlijk als de sappen van die wijnstok in de ranken dringen. Ik heb al zo gezegd dat zijn sappen het vergif in ons steeds terugdringen. Misschien ben je het ook wel met me eens als ik zeg, is het niet zo dat je alle zonden in het leven kunt herleiden tot praktisch ongeloof? Praktisch ongeloof. Want die het geloof beoefent, ja, die mag in alles des Heren goede hand zien. In de spijs en drank, in vrouw en kind, in alles, in huis en haard, onder Gods hoge hemel wandelt hij als een dankbaar kind en zegt, het is alles om Jezus wil, Heren. Om die enige priester. Nou, dan doe je weinig kwaad, zou ik zeggen. Want dan is het zij dat je eet of drinkt, iets anders doet. Erken hem dat hij het is. En dan is de Vader ook niet toornig. Dan is de Vader, die is bevriendelijk en goed. Want hij heeft zelf ook het grootste welbehagen in zijn zoon. Dus de Vader is verblijd wanneer zondaar ook een welbehagen krijgt in zijn geliefde zoon. Maar wat denk je nu, wat is nou het ongeloof? We kunnen wel aardig over het geloof dogmatisch redeneren en zeggen, ja, maar die wortel, he, die blijft erin en ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Maar ik ben met me eens dat toen Petrus daar stond te liegen in de zaal, dat je nou niet direct van een levendige geloofsoefening kan spreken. Dat ben ik er wel met me eens. Want als de Heer Jezus het geloof niet behouden had, dat Petrus verzonken was. Kijk, nou komt de praktijk. Kun je nou indenken dat er ook niets erger is voor de Vader? Niets waarom zijn toren opgewekt wordt dan als die zondaar uit die rotsteen wegloopt. En alle ongeloof is zonde. Is gruwelijke zonde. Alle ongeloof is verwerping eigenlijk van het getuigenis Gods van zijn zoon. Is God het een leugenaar maken? Dan kun je wel zeggen, ja, maar dat geldt niet voor mij. Wees maar voorzichtig, als God u ontdekt aan uzelf, dan zult u het zien in uw leven en dan zult u het bekennen. Dat je zegt, oh, daar wordt ook mijn naam genoemd. Want te weten dat hij in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat is nog iets anders dan om het nou ook te beoefenen. Om altijd in hem te geloven. In die enige gerechtigheid die alleen redt van de dood en voor de rest alles van nul en geen waarde te achten. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Nou is het geloof de band, het kanaal, maar ook de band die met Christus verbindt. Alleen het geloof. Dat verbindt aan hem. Wat denk je? Dat de Vader niet toornig wordt. Al is het geen toren die uitmondt in verwerping. Maar dat het toch een toren is. En dat de Vader, laat ik het zo zeggen, mensen, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, het niet kan hebben. Hij kan ons niet hebben buiten Christus. Hij kan ons niet verdragen buiten Christus. Want buiten Christus, wat ziet de Vader, dan ziet hij een verwaand, ellendig stuk mens. Een zot die zijn eigen eet en aan zijn eigen genoeg heeft. Daar kan de Vader toch nooit blij mee zijn. En zie je eens dat kinderlijke onderwijs van de Heidelberger. Nu wil hij als het ware zo stellen dat, nou, dat wij nou zulke ondeugden zijn. Dat we elke keer die hand loslaten. En de Heer vat hem wel weer, maar dat is vers 2, dat is Gods grote genade. En dan zie je het aangezicht van de Vader, ik spreek menselijk, we zijn ook maar mensen. Zie je betrekken en verdonkeren. Het lijkt wel of dat zijn ogen beginnen vonken te werpen naar die zon daar. Want hoe kan hij een mens buiten Christus en buiten de erkenning van Christus verdragen? En nu komt de zoon naderbij en die zegt, Vader, stil maar. Kijk nog eens naar mij. Toen ik zo oud was, toen ik daar was, waar die man nu is, hè, waar die man staat, de lieve Vader, toen heb ik niet ontkend, daar in de zaal bij Caiaphas. Maar ik heb gezegd, gij hebt gezegd, ik ben. Verloochenaars, zie je dat je wel een voorbidding nodig hebt. Want er zijn duizend redenen om ons van de een op de andere dag te verdelgen. En om ons te bezoeken met alle denkbare plagen die er zijn. Want er is niets ergers voor de Vader dan de miskenning van zijn lieve zoon en van zijn offerande. Ja, en vooral omdat de Vader van eeuwigheid van zijn kinderen houdt in Christus Jezus. Maar is de Vader veel bedroefder om zijn kinderen dan om de hele wereld? Het zijn kinderen die het aandoen. Nou, dan heb ik toch wel eens de neiging ook misschien, omdat het juist omdat het uw kinderen zijn, om een klap te geven. Dat je zegt, slaat de mond dicht. Maar een weinig toren zou ons al verslinden. En nu komt de Vader, de zoon, die zegt, Vader, wat heb ik gedaan? Als je daarin mag komen, dat is zo onbegrijpelijk, zondaren, dat terwijl je hier zijn naam verloochent, dat daar de priester alweer knielt bij de Vader. Ja, als waarachtig en rechtvaardig mens is hij zichtbaar en plaatselijk in de hemel voor God en engelen. En dat hij daar dan knielt voor de Vader en zegt, Vader, er is toch verzoening. Zie maar naar mij, Vader. En de geest die zal ze wel trekken. Ze zullen wel dichterbij komen, Vader. Straks zullen ze weer bitterlijk wenen. Straks zullen ze door genade weer schuilen in mij. Zo is hij deze, die ook voor ons dit steeds staat. Steeds de strijd. Dat wil enerzijds zeggen, het is onuitsprekelijk hoe een priester we hebben. En aan de andere kant wil zeggen, het is onuitsprekelijk wat een afmakers wij zijn. Die altijd maar doorgaan met tegen hem te overtreden. En het noodzakelijk maken dat hij nog steeds arbeidt hun ten goede. Om ze te bedekken. Om de Vader aan alle kanten zichzelf voor te houden. Zijn enige offerander. Want ja, je kunt wel eens wat zeggen. Maar het is een groot wonder dat er op Golgotha rondom het kruis geen bliksemstralen neerschoten. Toen het heilige kind als priester werd bejegend als de grootste booswicht. En we spotachtig hem toeroepen, ander heb je verlost. Verlos nou uzelf eens. Dat is een wonder. Hij hing ertussen, maar anders had het ook beslist afgelopen geweest. Dan had het met ons alle afgelopen geweest, maar nu niet. Steeds streef hij tussen beiden zijn kerk ten goede. En daarom gaan we naar huis. Anders had het later als de bedoeling was, maar daarom. Als je een kind bent, kinderen, luister eens, dan heb je een priester nodig die nu nog de Vader bidt, opdat hij die ondeugende kinderen niet verderft. Als je een jongeling bent of een jonge dochter, dan heb je een priester nodig om al je zonden. David zong, sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heb bedreven. Denk aan mij toch in genade. Dat kan alleen in de priester. Als je een man geworden bent en een vrouw, dan heb je een priester nodig. Want het klopt niet bij u. Gij zijt vol van zonde en vervloeking. Is een priester. Als je oud geworden bent, stok oud. En de mensen zeggen, wat een aardige, vriendelijke man. Het kan ook zijn dat ze zeggen, wat heeft hij toch een lelijk karakter. Dat zie je goed nou, die kind is geworden. Wat een akelig ventje. Voor Jacob staat er een priester in de hemel die alles betaald heeft. En de rest bedekt en zegt, Vader, het komt goed. Het komt goed. Ze zullen in mijn naam geloven. Deze hebben bekend dat gij mij gezondigd hebt. Zo is het dan. Van de ontvangenis tot aan onze laatste snik, Jezus, uw verzoenend sterven en opstanding is het rustpunt van ons hart. Ziet, niet dit is het rustpunt van mijn hart, van mijn onrustige hart. Als wij alles derven, blijft die liefde van die priester ons bij. Eens wat. Ach, zegt de man, wanneer mijn oog eens breekt, het angstig doodzweet van mij leek, dat uw bloed, uw priesterdienst, mijn hoop kan wekken en mijn schuld voor God bedekken. Amen.